Zeg, het is zo'n tijd om een nieuwe podcast op te nemen. En eindelijk kan ik weer. En niet dat ik niet kon, want ik had vorige week echt voldoende energie en ook zin en voldoende inspiratie. Maar ik was zo snotverkouden. Ik klonk alleen maar nasaal en het is nog steeds zo. Dus ik hang nu een beetje samen aan elkaar van neusspray. En ik hoop dat ik nu deze hele podcast ga redden zonder dat het heel ernstig wordt. Maar volgens mij ben ik wel goed te verstaan en ik zit, jawel, in de auto. Nou, even de dingen die mij bezighouden vooraf. Donderdag 5 juni is de Alpe d'Huez. Daar doe ik aan mee samen met mijn goede vriend Reza Farsi. Samen zijn we de Farsi-ploeg. We gaan naar Frankrijk, naar de Alpe d'Huez. En dan gaan we met nog 5000 anderen tegen de berg op. Ik ga wandelend, Reza gaat fietsend. En wij gaan daar geld inzamelen voor KWF kankeronderzoek. Mijn grootste drijfveer om mee te nemen, nou, dat zal je niet verbazen als je deze podcast luistert. Ik heb twee hele goede vrienden verloren in 2023. Mijn allerbeste vriend Maarten, die ik al 30 jaar kende, die is helaas blaaskanker, uitzaaiingen. En na 4 maanden was het voorbij, hè, op 46-jarige leeftijd. Dus dat was pittig. En het jaar daarvoor ging Patrick, dat was ook een goede vriend van mij, die heb ik als collega leren kennen. En ook hij blaaskanker, uitzaaiingen. En uiteindelijk heeft hij nog een jaar gered, maar dat was echt geen leuk jaar. Dus ik zie steeds meer in mijn omgeving en ik hoor het ook nog steeds om me heen. Hoor ik mensen die kanker hebben en uiteindelijk sommigen hebben het mazzel dat ze extra tijd krijgen of zelfs genezen en nog een paar jaar mee mogen. Maar heel veel hebben niet die mazzel en die gaan uiteindelijk, die overlijden eraan. En het kan iedereen gebeuren. En dus ik dacht, laat ik nou mijn steentje bijdragen en het leven een beetje vieren door dit sportieve evenement te gaan doen. En daarmee dus geld in te zamelen voor een goed doel, in dit geval KWF. Dus heb je mij nog niet gesponsord, zou je dat dan alsjeblieft willen doen? Ga dan even naar www.opgevenisgeenoptie.nl. Zoek me even op, Remco van der Ploeg, met een K. En doneer wat je kan missen. Ik ben met elke euro blij, dus ik zou het echt super tof vinden als ik zoveel mogelijk geld weet in te zamelen. En mijn belofte aan jou is dat ik 3 keer de berg op ga. 1 keer is gebruikelijk. Bijna alle wandelaars gaan 1 keer de berg op. Het is 14,5 kilometer. 8% stijgen. Ik ben daar als ervaren wandelaar ongeveer 3 uur mee bezig. Maar ik wil dus niet 1 keer, maar ik wil 3 keer de berg op. Dus nadat ik gefinished ben, ga ik terug naar de start en ga ik het nog een keer doen. En daarna nog een keer doen. Vorig jaar is me dat 2 keer gelukt. Dus dit jaar hoop ik echt voor die 3 keer te gaan. Dus dat is mijn belofte aan jou. Ik ga 3 keer de berg op. En ja, daar ben ik tot aan waarschijnlijk einde middag mee bezig om dat te realiseren. Maar goed, tot zover even mijn betoog voor Alpe d'Huez en KWF. Verder, Dental Business Day, 14 juni. Geen maand meer te gaan. Inmiddels 47 kaarten verkocht, dus ik heb nog 13 plekjes. Dus als je daarbij wil zijn, wees dan snel. Op mijn website www.secondhand.nl vind je verder alle informatie. Maar waar ik het vandaag over wil hebben, en dat onderwerp heb ik al een keer aangetipt, is kamerhuren. En dit keer vanuit de huurder gezien. Ik heb al eerder een aflevering over kamerhuur opgenomen. Maar die was wat meer gericht vanuit de verhuurder gezien. Dus wat nou als je een praktijk hebt en je wil je kamer gaan verhuren. Maar ik heb de laatste weken eigenlijk best wel veel vragen van met name mondhygiënisten die het aanbod krijgen om ergens een kamer te huren. En of dat dan wel of niet interessant voor ze is. En ik heb van de week een proefberekening voor iemand zitten maken om erachter te komen of dat interessant voor haar zou zijn. En de conclusie was dat het enorm interessant is. Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat deze mondhygiënist een behoorlijk groot bestand, eigen bestand aan patiënten heeft. En die volgen haar waar ze ook naartoe gaat. Dus zij heeft gewoon eigenlijk een kamer nodig om die patiënten te kunnen behandelen. Ik had nog een andere mondhygiënist, die heeft ook een aanbod gekregen. Daar werd gevraagd voor de huur van de kamer €250 per dag. Dat tarief heb ik wel vaker voorbij horen komen. En dan is de kamer ingericht met de apparatuur. Er staat een meubel, je mag gebruik maken van de sterie, wachtkamer, toilet, niet van de balie. Nou, en dat zit er allemaal bij in. En verder moest ze dan, omdat ze daar al werkt nu, moet ze dan 20% van haar omzet, oh, daar gaat mijn keel al, dat wordt leuk. Moet ze 20% van de omzet moet ze ook nog eens afstaan. Dus ja, weet je, als je als mondhygiënist €250 per werkdag moet betalen en je draait een omzet van zeg €1000. En de meeste mondhygiënisten die ik ken, die redden dat wel. Nou ja, veel zitten daar tegenwoordig wel boven. Nou ja, als je dus €1000 omzet draait, moet je dus nog eens €200 afdragen. Wat dus maakt dat je €450 betaalt voor die kamer. Nou, dat is dan toch best wel veel geld weer. En zo moet je eigenlijk voor jezelf gaan berekenen van, joh, is het nou interessant om dit wel of niet te gaan doen? En misschien wel ten opzichte van het beginnen van een eigen praktijk. Maar goed, die beslissing laat ik helemaal aan jezelf. Maar toen ik die berekening maakte voor die mondhygiënisme, dat eigen patiëntenbestand, toen heb ik eigenlijk een beetje ontdekt van, joh, hoe moet ik dit nou aanvliegen? En wat ik heb gedaan is het volgende. Ik heb gewoon gekeken naar haar omzet als ZZP'er voor de dagen die zij werkt. Nou, deze, ik neem even voor dit voorbeeld, voor deze berekening, ga ik ervan uit dat je ongeveer 3 dagen per week werkt. Kan er 4 zijn, kan 2 zijn, dat moet je voor jezelf bedenken. Maar wat is nou jouw jaaromzet als ZZP'er? En nou, stel je doet €100.000 omzet voor de praktijk en je krijgt een ZZP-honorarium van 45%, dan is jouw omzet voor je eenmanszaak als ZZP'er is er €45.000. Nou, daar moeten nog kosten vanaf. Zeg dat je voor €5.000 kosten hebt in een jaar voor je boekhouder, misschien wat verzekeringen, bedrijfsschadeverzekeringen of beroepsverzekeringen, nou, dat soort dingen. Een lidmaatschap van de beroepsorganisatie zoals NVM en nog andere dingen. Nou, maak er €5.000 van. Dus van die 45.000 omzet die je maakt als ZZP'er, gaat nog €5.000 aan kosten vanaf, hou je €40.000 over. Nou, die €40.000, daar moet je eigenlijk uiteindelijk inkomstenbelasting over betalen. Je hebt nog wat voordelen, zoals zelfstandige aftrek en MKB-winstvrijstelling. Dan worden die wel steeds meer gekort. Nou, en dan nog belasting betalen. En het gebruikelijke tarief is rond de 38%. Maar goed, als jij 30% van die 40.000 reserveert om aan de belastingdienst te betalen, dan zit je wel redelijk veilig. Dus nou ja, 40.000 euro, 30%, zeg €13.500, zit je opzij voor de belastingdienst. Hou je dus €26.500 over voor jezelf. Nou, dat deel je door 12 en dan weet je wat je ongeveer per maand aan inkomen hebt. En dit is een laag rekenvoorbeeld, want ik weet dat jullie omzet absoluut boven de ton ligt. En die 45% is realistisch, maar goed, ga even uit van dit. Als je nou een kamer gaat huren, dan moet je dus afvragen hoeveel extra kosten ga ik hebben. Dus je huurt sowieso, de huur van de kamer moet er vanaf. Dus stel je draait nog steeds een ton omzet per jaar. Nou, dan is dus de vraag, wat ga jou, en dan krijg je dus geen ZZP-honorarium meer. Dus alle omzet is voor jou. Nou, dat is positief. Dus die ton, die is voor jou. Maar wat gebeurt er aan de andere kant? Je had al €5.000 kosten per jaar als ZZP'er. Maar nu komen er kosten bij. En dat is onder andere de huur van de behandelkamer. Je moet meer verzekeringen. Je moet een laptop aanschaffen. Je moet patiëntensoftware heb je nodig. Je moet je eigen materialen kopen. Je onderhoud van je apparatuur wel of niet voor jezelf doen. Nou, en op die manier ga je eigenlijk voor jezelf een soort boodschappenlijstje maken van, joh, wat nou als ik geen ZZP'er meer ben, maar wel een gelijke omzet draai. Dus ik zet €100.000 om. Ik ga een lijstje maken van alle kosten. En op basis daarvan ga ik kijken wat ik overhoud. Nou, en als hetgeen wat jij overhoudt op jaarbasis meer is dan die 40.000 euro waar ik het net had over had, nou, dan is het dus interessanter om die kamer te gaan huren. En heel eerlijk, met een kamer huren heb je natuurlijk alle vrijheid van de wereld. Maar goed, over kamerhuur heb ik wel een beetje dezelfde. Heb ik wel een paar aandachtspunten. Kijk, het gaat natuurlijk allemaal om het zogenaamde schijnzelfstandigheid. Oftewel, is het werk wat jij doet in een praktijk, zou dat ook gedaan kunnen worden door iemand in loondienst? Nou, het korte antwoord daarop is ja. Dus als de Belastingdienst straks met de nieuwe ZZP-wet hier een heel groot ding van maakt, dan is het wat anders. Maar je kan je natuurlijk wel als zelfstandige vestigen binnen een praktijk. Dus als je de kamer huurt, heb je een soort winkel in een winkel. Maar dan moet je ook wel daadwerkelijk zelfstandig zijn. Kijk, als je een kamer huurt inclusief de apparatuur, dan is er sowieso een btw-issue. Want als de praktijkhouder jou de kamer verhuurt, dan is de kamer zelf is vrijgesteld van btw. Dus tot zover geen probleem. Jullie zijn ook vrijgesteld van btw. Maar als je apparatuur gaat verhuren en of diensten, en een dienst kan zijn een soort servicekosten voor je aandeel in gas, water, licht. Of een aandeel in een onderhoudscontract voor de behandelstoel. Of gezamenlijk gebruik van de stereoruimte en de wachtkamer en toilet, dat soort dingen allemaal. Nou, over diensten en apparatuur moet officieel wel btw worden gerekend. Dus wat zou er dan eigenlijk moeten gebeuren? Dan moet je dus een huurcontract ontvangen. En ik bekijk het nu vanuit de huurder. Hè? Even dat in ieder geval voor deze podcast duidelijk is. Als je het gaat bekijken vanuit de huurder en je krijgt dat huurcontract, dan zou dus moeten zijn van joh, jij gaat deze kamer huren voor het zeg, nou ja, het totaalbedrag is dan misschien die 250 euro. En hoe is die 250 euro verdeeld? Hè, er is misschien 100 euro voor de kamer zelf, 100 euro voor gebruik van de apparatuur en nog 50 euro voor het gebruik van het aandeel in onderhoudscontract en dat soort dingen allemaal. Dus dat zijn eigenlijk diensten. Maar ja, over die 150 euro apparatuur en 50 euro dienst, dan moet natuurlijk btw worden gerekend. Dus feitelijk wordt daarmee je huur hoger. En voor jouw opdrachtgever, die waarschijnlijk ook niet btw-plichtig is, kan dat betekenen dat ze nog een btw-administratie ernaast moeten hebben. Nou, dat wil je natuurlijk als praktijkhouder helemaal niet, want dat maakt het alleen nog maar onnodig ingewikkeld. Dus heel eerlijk, als je echt als zelfstandige gezien wilt worden binnen een praktijk, dan vind ik het persoonlijk een beter idee als je gewoon alleen een lege kamer huurt en alleen nog een beetje bijbetaalt voor gebruik van de stereo, de wachtkamer en het toilet en niet de balie. Kijk, en als je dan in die kamer je eigen stoel neerzet, eventueel een eigen erfelingssysteem aanschaft, je eigen instrumenten aanschaft, materialen aanschaft en een meubel neerzet, dus eigenlijk alles in die kamer is van jou, dan ben je daadwerkelijk ondernemer. Want ondernemen betekent ook dat je investeert. Want de Belastingdienst die wil ook dat je investeert. Daar hebben ze een hele mooie regeling voor. Dat is kort gezegd noemen we dat Kia. En nee, dat is geen auto. Maar dat staat voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. En dat betekent dat als jij tot maximaal 70.000 investeert in een jaar tijd, dan mag je van die 70.000 euro 28% investeringsaftrek opvoeren. En investeringsaftrek houdt in dat je dus over 28% van die maximaal 70.000 euro geen belasting betaalt. Hoe lekker is dat? En dat scheelt je enorm in je inkomstenbelasting. Dus dat zijn investeringsregels die interessant kunnen zijn. Maar goed, je huurt dus een kale kamer. Je zet daar dus al je eigen spullen staan we in. Er is dus niks van de praktijk zelf. Jij huurt gewoon de kamer. Wel inclusief, als het goed is, in gebruik van elektriciteit en water. Gebruik van de stereo. Nou, en die andere dingen die ik heb genoemd. En voor de rest schaf je je eigen patiëntensoftware aan. Je schaft je eigen laptop aan. Je laat een website maken. Het liefst nog moet je naam ook op de gevel komen van het pand, vind ik. Of het moet wel ergens zijn dat te zien is dat jij een winkel binnen de winkel bent. En dan kan je daadwerkelijk zeggen, joh, ik ben volledig zelfstandig hier aan het werk. Het enige wat ik hier doe is een kamer huren. Maar goed, die kamer had ik net zo goed verderop kunnen huren in een of ander verzamelgebouw. Nou, en in dit geval heb ik ervoor gekozen om de kamer te huren in de behandelkamer. Kijk, en dat laat wel zien dat jij 100% zelfstandig bent. En ik hoop eigenlijk dat het een beetje zich daar naartoe beweegt. Want iedereen zit natuurlijk een beetje te zoeken naar oplossingen. En ik ga het toch een keer zeggen, we weten nog niet hoe de nieuwe wet VEBAR eruit komt te zien. Dus iedereen is aan het accelereren op iets waarvan we de uitkomst nog niet weten. Maar goed, als de uitkomst is dat het ZZP-schap in de huidige vorm niet meer mag, en in sommige situaties, die heb ik ook al eerder genoemd, snap ik dat ook. Als je al 6 jaar voor maar 1 praktijk werkt, 3 dagen of 4 dagen in de week en geen enkele andere opdrachtgever hebt, ja, heel eerlijk, dan ben je natuurlijk ook schijnzelfstandig. Dat heeft niks met ondernemerschap te maken. Je kan net zo goed in loondienst bij die praktijk. Dus als je het daar naar zin hebt, overweeg dat dan ook gewoon om te gaan doen. Maak daar goede afspraken over. En verder wordt er gezocht in de zin van BV's. Dus we zoeken allemaal omwegen om ervoor te zorgen dat we maar niet als schijnzelfstandig gekenmerkt kunnen worden. Maar wat nou als jij gewoon een kamer huurt en daar volledig je eigen praktijk instart in een praktijk? Dan ben je 100% zelfstandig. Heb je ook geen andere opdrachtgevers meer nodig. Je kan gewoon daar je patiëntenbestand gaan opbouwen. Dus die berekening moet je voor jezelf maken. Dus wat is mijn omzet nu? En wat hou ik van die omzet uiteindelijk over? En wat is mijn omzet op het moment dat ik mijn eigen praktijk zou gaan starten? En ga dan even voor de makkelijkheid uit van dezelfde omzet. Wat zijn de kosten die ik daar extra bij ga hebben? En hoe ziet dan vervolgens het winst aandeel en mijn inkomstenbelasting er dan uit? Oh, en dat is misschien een goede tip. Als je wil weten hoeveel belasting je moet betalen, dan kan je op de website van KNAP, de KNAP-bank, zeg maar, www.knap.nl, denk ik dat het is, kan je heel makkelijk berekenen hoeveel inkomstenbelasting en hoeveel bijdrage zorgverzekeringswet je moet betalen bij een bepaalde winst. Dus als jij je winst hebt berekend, dan ga je vervolgens naar de website van KNAP. En dan kan je daar heel makkelijk berekenen hoeveel inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet je moet betalen. En dan zie je exact ook wat je netto overhoudt. Nou ja, exact, het blijft een berekening, maar het geeft wel een heel reëel beeld. Dus dat is even een tip die ik je meegeef. Oh ja, en nog even terug over die investeringen. Want ik heb dus voor die mondhygiënist, dus met dat eigen patiëntenbestand, die nu de praktijk die eventueel een kamer aan haar gaat verhuren en een voorstel gaat doen, heb ik ook voor haar uitgerekend van, joh, wat betekent het nou als je die apparatuur zelf moet gaan aanschaffen? Nou, hè, je kan er rekening mee houden dat je voor de inrichting van een behandelkamer ongeveer 50.000 euro nodig hebt. En die 50.000 euro hoef je niet per se zelf te betalen, die kan je ook leasen. Maar goed, als je ze gaat leasen, heb je dus ook weer extra kosten aan die kant. Maar dat geeft niet, dat kunnen we gewoon meenemen. En omdat je investeringsaftrek krijgt, heb ik ook voor haar uitgerekend van, joh, hoe snel heb je die investering, die 50.000 euro die je moet investeren, heb je die terugverdiend? Nou, en in haar situatie heb ik 2 opties gedaan. Ik heb 1 kamerhuur per werkdag en ik heb 1 kamerhuur voor een vast bedrag per maand. Kijk, en het voordeel van een huren van een vast bedrag per maand is dat die kamer ook 100% tot jouw beschikking staat. Dus als jij je eigen apparatuur daarin hebt gezet, ja, dan zit je natuurlijk niet op te wachten dat iemand op jouw apparatuur gaat werken. Dus als je je eigen apparatuur doet, huur dan die kamer ook gewoon de hele week. Zodat je geen gedoe hebt met andere mensen die op jouw spullen werken. Maar goed, ik heb bij haar gekeken, kameruur per dag, kameruur per week. En uiteindelijk had ze de investering, die 50.000 euro, in apparatuur, had ze met kamerhuur per maand al terugverdiend in 2,5 jaar. Nou, dat is gewoon vet snel. Dus in 2,5 jaar tijd verdien je die 50.000 euro terug. Nou, dat is dus, ik heb haar echt geadviseerd van nee, je moet echt aansturen op het huren van een kamer per maand. Dat die kamer gewoon tot jouw beschikking staat. Daar zet je vervolgens je eigen apparatuur in. En als je zelf niet 5 dagen of 6 dagen gebruik maakt van die kamer, maar misschien maar 3 dagen of 4 dagen, dan kan je altijd nog overwegen om voor die laatste dag, als je daar voldoende patiënten voor hebt, om er dan nog een andere multigenist in te zetten die je vervolgens zelf als ZZP'er inhuurt. Of zelfs misschien in loondienst zou kunnen nemen op een gegeven moment. Nou, en zo zijn er meerdere manieren om dit aan te vliegen. Maar ik denk, joh, ik wil dit een keer in een podcast hebben, zodat je, als je dan een kamer krijgt aangeboden en je hebt echt geen idee hoe je dat moet beoordelen, dat je aan de hand van deze podcast een beetje een idee krijgt van, joh, is dit voor mij nu wel of niet interessant? En als je echt er niet uitkomt en je wil verder de details in en ik moet gewoon op basis van jouw situatie even een proefberekening voor je maken van, joh, loont het nou wel of loont het nou niet? Neem dan gewoon even contact met me op en dan maak ik zo'n proefberekening voor je. En ja, daar moet ik wel uren voor rekenen, want ik ben er ook ongeveer 1,5 uur mee bezig. Maar dan heb je wel gelijk een antwoord en dan kan je verder en op basis daarvan kan je beslissing nemen. Dus nou, dat is een beetje wat ik, daar kan ik je mee helpen als je dat wil. En anders heb je misschien met deze podcast voldoende info om het zelf te beoordelen. Dat is natuurlijk ook helemaal oké. Nou, ik zit weer ouderwets op 21 minuten en ik sta ook weer ouderwets in de file. Ik dacht al van, waar blijft hij? Het is natuurlijk dinsdagochtend als ik dit opneem om 10 uur. Maar ja, ik had wel alle tijd weer even om een podcastje op te nemen. Volgens mij is het een hele leuke geworden. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Heb je vragen, opmerkingen? Heb je een onderwerp wat ik nog nooit in de podcast heb behandeld? En wil je er meer over werken? Laat het ook vooral weten. En dan rest mij niks anders dan te zeggen, tot de volgende podcast!